Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Emma van Venen en ik presenteer vandaag een aflevering over iets wat ik zelf altijd reuze interessant heb gevonden. Namelijk de financiële wereld. Onze eerste gast vandaag is Bart Stellinga. Bart promoveerde in december aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar financiële waarderingssystemen en werkt als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Eerder deze week sprak ik met onze tweede gast, Alberto Veenstra. Alberto Veenstra is afgelopen zomer gepromoveerd op zijn onderzoek naar de politieke economie van de Nederlandse staatsschuld tussen 1600 en 1795. En nu docent aan zowel de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Verder is aanwezig mijn co-presentator Bouke. Goedemorgen Bouke.
Goedemorgen.
Dit onderwerp sluit best wel goed aan bij waar jij je mee bezighoudt.
Ja, dat is zo. Ik ben bezig met filosofie van de economie. Ik heb soms wel het gevoel dat mijn kennis op hele basale economische onderwerpen nog heel erg tekort schiet. Dus ik ben ook heel benieuwd. Dingen als geldschepping en financiële markten. Ik hoop ook dingen te gaan leren vandaag.
Onze columnist vandaag is Milan Teunis van Manen. Goedemorgen Milan.
Goedemorgen.
Heb je toevallig een column geschreven over je studieschuld?
Nee, maar wel goeie, was een goeie geweest. Nee, ik heb het wel over geld en waar ik me nu mee bezig hou met promoveren geschreven. Meer in de NWO-aanvraag, dus toekomstgeld. Ja.
Ik ben heel benieuwd. Voordat we met Bart gaan praten over zijn onderzoek, gaan we eerst luisteren naar het gesprek wat ik had met Alberto Veenstra over zijn promotieonderzoek.
Laten we dan bij het begin beginnen, namelijk. Je bent in juni gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Waarop ben je precies gepromoveerd?
Ja, wat ik dan heb genoemd de politieke economie van markten voor overheidsschuld in de Nederlandse Republiek. Onder de iets pakkender titel Between Shared and Conflicting Interest. Omdat ik in eerste instantie op zoek was naar... Laat ik het anders zeggen. Het eerste uitgangspunt, de eerste aanname van het onderzoek was de in ons vakgebied hele belangrijke studie van De Vries en Van der Woude uit 1995 alweer. En wat zij claimen, en een hele befaamde studie, 800 pagina's over de Nederlandse Republiek, sociale economische geschiedenis. En zij claimen daar, dit was de eerste moderne economie van de wereld.
Dus de Republiek?
De Nederlandse Republiek. Ja. 1500, 1815, eerste ronde van moderne economische groei. Nou, wat is daar saillant aan? Is dat er altijd verondersteld wordt dat je een pre-industrieel en pre-modern tijdperk hebt met een omslag circa 1800, een periode daarvoor en een periode daarna. Tot 1800 waren we niet modern, er daarna wel. Nou, zo scherp was het uiteraard niet, maar... Dat was toch wel een beetje de aanname, want er begint de Britse industrialisatie. Daar zien we een globale transformatie op met name economisch vlak. En in Frankrijk zie je op hetzelfde moment een politieke overgang. Dus met democratie, natiestaatvorming. Wat daarvoor niet de manier was om je staat te organiseren. Nou, die twee... Samen, ook wel samen met de Amerikaanse revolutie genoemd, is dit het tijdperk van de grote omslag eigenlijk. En een concept dat daarin ook een rol speelt, die Britse industriële revolutie mogelijk heeft gemaakt, is de zogenoemde financiële revolutie. Die plaatsvindt vanaf ongeveer 1688. 1688 is het jaar van de Glorious Revolution. Stadhouder Prins Willem III... vaart vanuit Nederland over naar Groot-Brittannië en heeft een niet helemaal valide claim op de Britse troon via zijn vrouw Mary Stuart. En ook via zijn moeder zijn er banden met het Engelse koningshuis. En het parlement is eigenlijk in twee opgedeeld, koningsgezin deel en een anti-koning deel. En dat mondt uit in een soort van burgeroorlog waarbij Willem wordt uitgenodigd naar Engeland te varen. Nou, die gaat naar Engeland. En als voorwaarde om koning te worden nadat hij James verslagen heeft in Noord-Ierland... is dat hij de zogenoemde Bill of Rights gaat tekenen. Die Bill of Rights bevestigt eigenlijk de macht van het parlement, met name ook in fiscale zaken. En dat wordt wel het begin van die Engelse financiële revolutie genoemd. Want wat gebeurt er? Het idee is, de koning wordt beperkt door het parlement in ook zijn fiscale uitgaven. Dat zorgt ervoor dat de Engelse staat, de Engelse koning, als uitvoerende macht eigenlijk gebonden wordt, gecontroleerd wordt door een controlerende macht, in dit geval het parlement. Waardoor de betrouwbaarheid van de overheid als geldlener toeneemt. Dus als inlener, niet als uitlener. In het Engels is het een mooie onderscheid tussen borrower en lender. In het Nederlands moeten we zeggen inlenen, uitlenen. Dus als de Engelse staat geld gaat inlenen, dan willen die crediteuren, de mensen die geld uitlenen, die willen overtuigd zijn dat ze hun geld terugkrijgen. Nou, dat is eigenlijk wel wat er wordt gezegd in die, laten we zeggen, de klassieke denklijn. Dit is de overgang waardoor Groot-Brittannië uiteindelijk heel veel sommen geld kan gaan lenen. Want doordat het parlement uitgaven controleert en veel investeerders ook zittingen hebben in het parlement, of tenminste korte lijntjes hebben tussen city en parlement, neemt dat risico af. En dat sterk dalende risico, dat zorgt ervoor dat die Engelse staat heel veel meer kan lenen dan als ze aan belastinggeld binnenkrijgt. En ze hoeven die belastingen eigenlijk alleen maar te gebruiken om de rente op de schulden te kunnen dekken. Daardoor kunnen ze uiteindelijk Frankrijk verslaan gedurende de lange 18e eeuw tot en met de Napoleontische oorlogen. Nou, nu kwam er in 1985 kwam er een Amerikaan, James Tracy, en die zegt ja, maar wat we hier in Engeland zien, dat wordt niet alleen al voor een deel door die Nederlanders, komt daar expertise mee. Maar dat vindt eigenlijk al plaats in de 16e eeuws Nederland, in de Habsburgse landen. Eigenlijk in Holland, om heel precies te zijn, vindt er ook een financiële revolutie plaats. En die zorgt ervoor dat Holland een hele grote bloeiperiode gaat doormaken, de befaamde Gouden Eeuw. Dus daar zien we de financiële sector als motor van de groei. Nou, uiteindelijk is er heel veel nuance kritiek op gekomen. Wij zeggen, ja, het zit toch net allemaal wat genuanceerder. Wat wel blijft staan in verschillende studies is er is een sterke wisselwerking tussen tussen drie zaken. Dus tussen de overheid, financiële markten en de reële economie. En als die drie op een manier fijn samenwerken, dan krijg je belangrijke groei. Nou, dan nu terug naar de Friesen van de Wouden. Die hebben gezegd, nou, die belangrijke groei van die Gouden Eeuw, dat kon in Nederland ook slechts plaatsvinden doordat er eigenlijk de facto geen binnenlandse grenzen meer waren. Die markten waren, wat zij noemen, geïntegreerd. Dus die integratie, die het beter zei door te zeggen, nou, je hebt gelijke bewegingen, goederen, maar ook geld, kon makkelijk van de ene naar de andere plaats, want er waren officieel geen interne barrières. Het was een soort douane-unie.
Want het was de republiek
geworden. Het was de republiek geworden van 7 onafhankelijke landen. Maar die werkten wel samen met als streven dat ze naar buiten eenparlijk zouden optreden. Dus als waren zij één provincie.
In de financiële markt toen, waren dat dan banken? Of wat was dat?
Nou, de grap is dat zeker in die hele vroege periode, voor de 18e eeuw is dat alweer anders, maar zeker in die 16e eeuw spelen banken geen rol. Krediet vindt plaats op persoonlijke titel. En dat gaat zover als dat de ontvanger-generaal van Holland, dat betekent dus, vergelijkbaar met de minister van Financiën nu, de belangrijkste hoogste ambtenaar, die zorgde dus, die heette ontvanger omdat hij belastinggeld ontving, maar hij gaf het ook uit. Weliswaar met toestemming van de Staten van Holland, een soort parlement. Die was persoonlijk aansprakelijk voor de leningen die hij aanging. Weliswaar voor Holland, maar daar stond zijn naam onder. En als Holland niet kon betalen, dan was hij aansprakelijk, persoonlijk. En die banken die spelen eigenlijk nog geen rol. Wat je hebt tot vanaf de 18e eeuw, eigenlijk de laatste 17e eeuw komen zogenoemde koopmanbankiers op. Die zijn koopman, maar die doen ook wat bankzaken. Die houden zich ook bezig met kredietverstrekking. Maar dat is niet hun hoofdbedrijf. Bijvoorbeeld de Nederlandse binnenlandse schuld. Want dat vindt plaats via het systeem van de ontvangers. Dus je hebt een ontvanger-generaal, dat is dan de provinciale baas van de belastingen. En die heeft lokale ontvangers onder zich, districtsontvangers. En die kennen veel mensen en die willen dan een lening plaatsen. En die spreken hun netwerk aan. En aan die mensen gaan ze obligaties verkopen. En dat wordt de praktijk. Want in Nederland is, met name over Holland, is heel veel geld. En je ziet ook af en toe dat er vanuit Zeeland, Friesland, Groningen en heel af en toe ook Overijssel. Nee, er zijn sommige mensen die beweren dat Nederland bestaat. De Fries en Van der Wouden zitten met een belangrijke studie op dezelfde lijn. Zeggen Nederland, dat bestaat al, in ieder geval economisch. En dan zeggen ze die grote revolutie, Bataafse revolutie van 1795, begin van de Franse tijd. Ja, dat is eigenlijk alleen maar het politiek uitgummen van grenzen die economisch toch al niet meer bestonden. Er is veel kritiek op en ik heb in mijn proefschrift aangetoond dat in ieder geval voor de markten voor overheidsschuld en ook voor private rentes, dat niet klopt. Dat te weinig onderzocht was. Ze hebben aannames gedaan. En ik heb dat empirisch kunnen onderzoeken. En nu kom ik tot de conclusie door te zeggen, nee, dat is niet het geval. Die grenzen bestaan nog wel degelijk politiek. En die hebben ook wel degelijk een economisch effect. Kijk maar, er zijn verschillen in rentevoeten. Dus de rente in Friesland is anders dan die in Groningen. Is anders dan die in Holland. En wat verklaart dat nou? Er zijn institutionele grenzen. En dan heb ik met name gekeken naar twee verklaringsfactoren, waarbij de belangrijkste is dat er verschillende jurisdicties bestaan. Dus een rechter in Holland heeft niks te zeggen over Friesland. Maar er is ook geen overkoepelend juridisch orgaan dat een beslissing tussen twee juridische competenties kan beslissen. Dus je hebt eigen jurisdicties. Dus als jij als Hollander een probleem hebt in Friesland, dan moet je naar een Friese rechter. En heb je een probleem met Groningers, dan moet je naar een Groningse rechter. En wat is daar nou weer het praktische probleem van? Je hebt de regentenkliek, waarbij de rechterlijke macht door dezelfde mensen of dezelfde kliks, clans, vervuld wordt als door het regentenpatriciaat. Dus de mensen die de staten van bijvoorbeeld stad en landen vormen.
Maar was er dan wel of geen financiële revolutie al in Nederland, al in Holland eerder?
Nou, Ja en nee. Afhankelijk van hoe je de parameters zet. In Holland ja. Als je kijkt naar de daling van de rentevoet. Want die is heel extreem. Die daalt dus vanaf de late 17e eeuw. En eigenlijk het grootste deel van de 18e eeuw wordt er geen uitzondering op gemaakt. Daar daalt hij naar 2,5%. Nou, dat is heel laag. En de enige provincie die een vergelijkbare financiële revolutie doormaakt, met ook een belastingenrevolutie, zoals beschreven door Wantje Fritsje, is Zeeland. En daar heb je direct ook het grote probleem, want Zeeland komt aan het eind van die 18e eeuw in betalingsproblemen. En wat die theorievorming over de financiële revolutie nu dus zegt, is dat je een betrouwbare overheid krijgt die niet meer in de problemen komt. Die altijd zijn crediteuren zal betalen. Kosten wat het kost. Want die hebben hun financiën op orde. Daar gebeuren allemaal moderne dingen. En wat heb ik nou voor Zeeland gevonden in de late 18e eeuw? Is eigenlijk doen ze alles volgens het boekje. Eigenlijk alle punten die je wil hebben volgens de standaard van die financiële revolutie. Heb je een aantal parameters voor. Voldoen ze allemaal aan. Dus een grote staatsschuld met een lage rente, met hoge belastingen die ze allemaal op tijd betalen. Crediteuren hebben prioriteit in het betalen. Allemaal keurig. En toch gaat het mis. En toch komen die Zeeuwen in betalingsproblemen. Nou, dat zou niet moeten kunnen volgens dat concept van die financiële revolutie. Uiteindelijk kun je dus de vraag stellen, helpt dit concept ons te begrijpen hoe dat precies werkt? Nou, dat is voor mij een vraag voor vervolgonderzoek. Tweede belangrijke conclusie die ik trek in mijn proefschrift. Dus ik zeg dat gebrek aan coördinatie om interne conflicten op te lossen kan verlammend werken. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk problemen niet oplost. Zoals dan kan ontstaan tussen crediteuren in provincie A ten opzichte van schuldeisers in schuldenaars in provincie B anderzijds. Maar ook tussen provincies onderling om dit soort problemen op te lossen. En dan heb ik alleen nog maar gekeken naar dus fiscale en schuldproblematiek. En een klein beetje naar private rentestanden. Nou, dat is er maar een heel klein aspect. En je ziet daar al in dat als je politiek niet goed coördineert, dat je in de problemen kan gaan komen met dit soort aspecten.
Nou, dat was Alberto Veenstra. Later deze uitzending horen we Alberto nog terug over hoe het met geld zat in de vroegmoderne tijd. Maar nu eerst Bart. Herken je Alberto's idee dat economie eigenlijk ook altijd politiek is?
Absoluut. Mijn vakgebied is politieke economie, dus ik kan dat alleen maar onderschrijven. Eigenlijk zijn economische processen worden altijd beïnvloed door regels, door collectieve actie. En dus daarmee zijn eigenlijk markten alleen maar mogelijk door instituties. En daarmee zijn ze ook direct politiek. Maar het geldt ook andersom. Politiek wordt altijd heel sterk beïnvloed door economische processen. Dus politieke economie is eigenlijk de studie van hoe die twee zaken op elkaar inhaken.
Ja, dat is leuk, want dat is natuurlijk, dat is ook precies wat ik gestudeerd heb. Dus Bart, nou, je bent in 2018 gepromoveerd op de Financial Valuation Crisis, the Inherent Limits to Taming Unstable Markets. Daarnaast werk je bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hier werk je mee aan het onderzoek geld en schuld, de publieke rol van banken. Daar gaan we het later over hebben, maar nu eerst naar je promotieonderzoek. Waar ging het over?
Mijn onderzoek ging eigenlijk over de financiële crisis van 2007 tot 2009. De crisis was eigenlijk een manifestatie van de implosie van een kredietzeepbel. En ik wilde eigenlijk onderzoeken van hoe is die zeepbel tot stand gekomen. En wat hebben eigenlijk beleidsmakers na afloop gedaan om dat soort dingen te voorkomen voor in de toekomst. En eigenlijk zie je dat direct na de crisis zien heel veel analytici een belangrijk probleem, namelijk de risicomodellen die worden gehanteerd door marktspelers. Dus door banken, door rating agencies, dus kredietbeoordelaars. Die baseren zich eigenlijk op modellen die tijdens de crisis eigenlijk totaal niet thuisgeven. De crisis is in dat opzicht totaal niet aanzien. Ze zagen de crisis niet aankomen. En ik vroeg me eigenlijk af van hoe bestaat het nou? Sterker nog, beleidsmakers die hadden dergelijke risicomodellen toegestaan, zelfs soms voorgeschreven. En beleid rustte dus in belangrijke mate op die modellen van die marktspelers. En dus dat roept eigenlijk direct de vraag op van hoe kan het nou eigenlijk dat ze dat hebben gedaan? En ook direct de vervolgvraag, hebben ze de belangrijkste problemen sinds de crisis aangepakt?
Hebben ze dat?
Nee. Dat is het korte antwoord. Nou, voor mij was eigenlijk dus die puzzel is van hoe kan het dus dat beleidsmakers die modellen in hun beleid hebben opgenomen en banken hebben toegestaan om zich daarop te baseren. En wat is er na afloop veranderd? En je ziet dus eigenlijk dat beleidsmakers heel erg worstelen eigenlijk met die risicomodellen. Dus het beleid op dat gebied is heel erg ambigu. Dus in sommige punten is het beleid heel streng. Dan moeten banken aan allerlei regels voldoen. Hetzelfde geldt voor kredietbeoordelaars. Op andere punten is het weer heel meegaand. Dan mogen die spelers in één keer heel veel zelf bepalen eigenlijk. En je ziet ook na de crisis dat er allerlei plannen worden geopperd van we moeten nu plan A implementeren. En dan na 2 jaar denken ze, nou misschien was plan B eigenlijk toch beter. En dan gaan ze na 2 jaar weer terug naar plan A. Dus het schuift de hele tijd eigenlijk. En voor mij is het van de vraag dus van hoe kan het dat het zo ingewikkeld is eigenlijk om goed beleid te maken op het gebied van die risicomodellen.
Ja, want dat is dan eigenlijk een beetje de praktische conclusie. Het lukt ze niet echt.
Inderdaad, ja. Ja.
En je hebt het onderzocht vanuit meer een politieke economische blik, zoals je al zei. En maakt dat uit? Zie je andere dingen dan als je puur vanuit een economiefocus zou kijken?
Nou ja, dus het feit dus dat die risicomodellen ook al in het beleid zaten, zie je dus dat markten niet losstaan van het beleid dat wordt gemaakt. Dus die marktspelers die houden zich aan regels en dat beïnvloedt vervolgens weer hoe die markten functioneren. Dus daar zie je die politieke economiebril al gelijk terug. Nou is het wel zo van in de studies binnen de politieke economie die na de crisis zijn verschenen, is toch de focus heel vaak op de poppetjes, op de spelers die het beleid maken. Dus de beleidsmakers in Basel en hoe die regels ontwikkelen. En dan gaat het heel gauw over van wat zijn hun belangen, in hoeverre worden zij beïnvloed door de banken zelf, dus door de private speler, is er sprake van een hele sterke lobby en worden ze daarom een bepaalde kant op geduwd? Of hebben ze bepaalde economische ideeën waardoor ze bijvoorbeeld veel meer waarde hechten aan vrije marktwerking dan aan overheidsinterventie? Dus dat ideeën heel erg belangrijk zijn, of dat instituties zo padafhankelijk zijn dat het heel moeilijk is om te verschuiven. Dus de focus binnen de politieke economie zit toch best wel heel erg op de politiek. En in mijn studie wilde ik eigenlijk toch ook meer iets over die economie, over hoe markten eigenlijk functioneren en wat voor invloed dat vervolgens weer heeft op de politiek. Dus ik wilde eigenlijk kijken van wat doen die risicomodellen eigenlijk met financiële markten en wat betekent dat vervolgens voor het beleid dat er wordt gemaakt.
Ja, want je hebt onder andere gekeken naar EU-beleid of het beleid van EU instituties over die waarderingsmodellen en ook over boekhoudmethodes. En ik dacht dus altijd dat de EU best wel een trage, logge organisatie was en dat die helemaal niet midden in de financiële crisis heel snel allemaal nieuwe regeltjes aan het bedenken waren. Maar blijkbaar wel.
Nou ja, ik heb naar drie verschillende beleidsdomeinen gekeken eigenlijk. Ik heb gekeken naar het beleid op het gebied van boekhoudregels, dus dat is vrij technisch van hoe waarderen banken hun bezittingen en hoe waarderen banken hun verplichtingen. En daar zijn verschillende methodes voor. Je kan bijvoorbeeld kijken van ik heb nu een financieel product en dat is op de markt, is dat nu 100.000 euro waard. Dus ik moet in mijn boek aanpassen dat het nu 100.000 euro waard is. Dus dat heet eigenlijk de marktwaardemethode of fair value accounting. En dan heb je ook nog een methode die zegt van vroeger hebben we dat product gekocht voor 70.000 euro. We zijn het niet van plan om nu te verkopen. Dus het is nog 70.000 euro waard. Nou, dus die regels heb ik eigenlijk bestudeerd. Het tweede domein wat ik heb bestudeerd was de rating agencies. Dus de kredietbeoordelaars die hebben labels geplakt op financiële producten van dit is veilig, dit is onveilig. En die hebben ook een rol gespeeld bij de crisis, doordat ze heel snel heel veel producten afwaardeerden, dus omlaag waardeerden, wat bijdroeg aan de stress. En een derde domein was eigenlijk van banken, hoe die zelf risico's inschatten. Dus de modellen die zij hanteren om te kijken van hoeveel risico zij lopen. En op al die terreinen spelen allerlei mondiale regelontwikkelaars een rol, maar ook Europese instanties. Dus dan hebben we het niet zozeer over de Europese Raad of het Europese Parlement die over al die details aan het discussiëren zijn, maar er zitten meer organisaties op de achtergrond die al die regels ontwikkelen. En daar heb ik een beetje naar gekeken.
En je hebt het nu gehad over waarderingsmodellen en over risicomodellen. En hoe hangen die twee dingen met elkaar samen?
Ja, het is eigenlijk, zijn die twee dingen, Ik gebruik ze door elkaar heen. Ik zie niet echt hele grote verschillen. Maar technisch gezien, waarderingsmodellen kun je zien als de manier waarop je de waarde van een product bepaalt. En risicomodellen kun je zien als wat is de kans dat ik bijvoorbeeld verlies leid op dit product. Maar die twee dingen zitten natuurlijk heel erg aan elkaar vast. Want op het moment dat iets een hoger risico heeft, kan het ook betekenen dat de waarde daarvan afneemt. Dus ik gebruik die door elkaar heen eigenlijk.
Ja, maar toch zou je wel zeggen dat het onderscheidbare dingen zijn. Dus ik weet inderdaad dat op financiële markten waarde heel erg afhankelijk is van risico. Maar om helemaal geen conceptueel onderscheid te maken tussen de waarde van iets en het risico ervan. Dat lijkt ook misschien een beetje gek.
Ja, nou ja, goed. Dus ik gebruik waarderingsmethode dus meer over die boekhoudregels. Dus over de manier waarop je de prijs eigenlijk vaststelt. En de risicomodellen gebruik ik dus meer over de inschatting van nou, wat is het gevaar daar nou bij? Maar in de praktijk, in de financiële wereld, zie je dat die twee dingen eigenlijk heel erg nauw samen kunnen hangen. Dus dat op het moment dat je inschat dat de risico's van een bepaald product zijn toegenomen, kan het zijn dat je daarmee zegt van nou, de waarde daarvan is eigenlijk afgenomen. Dus op die manier.
Ja, en vanuit je perspectief stel je dat financiële markten eigenlijk reflexief zijn. Wat betekent dat?
Ja, goeie vraag. Dat is... Er zijn verschillende perspectieven eigenlijk op hoe financiële markten functioneren en ik heb vooral een perspectief benadrukt waarbij je zegt van de financiële markten worden ontzettend sterk beïnvloed of zijn eigenlijk gewoon in essentie sociale systemen. Dus het maakt heel erg uit hoe marktspelers denken dat het systeem functioneert. En op het moment dat ze bijvoorbeeld heel optimistisch zijn over de toekomst, dan heeft dat gelijk invloed op dus de prijzen in de markten, de mate waarin banken bereid zijn om nieuw krediet te verlenen. En die acties hebben vervolgens weer invloed op de uitkomsten. Van hoeveel winst maken banken, hoeveel stijgt de prijs van een huis. En dat heeft vervolgens weer invloed op de ideeën van de mensen en van de banken. Dus de reflexiviteit betekent eigenlijk dat het een naar zichzelf kijkend systeem is. En dat door veranderende ideeën het systeem anders gaat functioneren. En dat weer de ideeën beïnvloedt. Dus dat het
is eigenlijk niet een soort van objectief werkend systeem waarin dingen goed gaan of slecht. Maar als mensen denken dat het goed of slecht gaat, dan gaan ze zich anders gedragen. En dat maakt het systeem.
Ja, absoluut. Dus dat is natuurlijk voor een individuele speler kan het heel moeilijk zijn natuurlijk om het geheel te veranderen, hoe het functioneert. En dus een individueel idee hoeft nog niet heel erg invloedrijk te zijn. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een hele grote groep mensen overtuigd wordt van de waarde van een bepaalde investering. Bijvoorbeeld dat zag je voor de financiële crisis. Dat iedereen die complexe hypotheekpakketten in één keer allemaal heel erg ging waarderen, dan kan dat dus een soort van zelfversterkend effect krijgen, waarbij optimisme over dat product zorgt dat die producten stijgen in waarde, wat weer bijdraagt aan optimisme over dat product. En dat kan dan een tijdje zichzelf zelfversterken, totdat het dan in dit geval sterk misgaat. Maar dat is het idee. Het is een sociaal systeem.
Maar dan is een crisis dus eigenlijk ook een vertrouwenscrisis.
Absoluut.
En dan zouden we eigenlijk dus ook, als we dit allemaal weten, gewoon bij een volgende crisis kunnen zeggen, ja, maar als we nu allemaal doen alsof we positief zijn, dan komt het wel weer goed.
Dat is een interessante oplossing voor een crisis. Tot op zekere hoogte proberen centrale banken ook vertrouwen te creëren door allerlei hulp te bieden. En dat als die hulp er maar is, dat mensen dan denken van ik ga geen verlies leiden. En dan zorgen we ervoor dat we weer met z'n allen terechtkomen. Het probleem daarvan wel is dat het heel erg een collectieve actieprobleem is. Dus ondanks dat iedereen misschien er baat bij heeft om te vertrouwen dat het wel weer goed komt. En dat zijn positie niet in gevaar komt, kan het alsnog zijn dat op individueel niveau je dan denkt van nou, ik geloof het toch niet helemaal. Ik ga toch maar voor de zekerheid mijn spullen verkopen, want ik vertrouw het niet. En dan op het moment dat er maar genoeg mensen toch zelf die afweging maken en een bepaalde kant op rennen, kan alsnog het hele systeem in elkaar klappen.
Wat is dan de waarde van zo'n begrip als reflexiviteit? Want dus in sommige gevallen werkt het verklarend. In sommige gevallen werkt het juist niet verklarend, omdat er een collectieve actieprobleem is. Dus wat win je er dan mee om het als reflexief te analyseren?
Nou ja, het reflexieve aspect van financiële markten is eigenlijk gewoon een startpunt. Dat is gewoon van hoe begrijp je de wereld om je heen? En dus dat vanuit dat punt ben ik eigenlijk gaan kijken naar van hoe werken risicomodellen nou eigenlijk? Wat voor invloed hebben die op op financiële markten. En dan heb je een perspectief dat ziet ze vooral als beschrijvend. Dus risicomodellen zijn er puur en alleen om te kijken of iets wel of niet veilig is. En dan kunnen die risicomodellen het fout hebben of ze kunnen het goed hebben. En dan zeg je bijvoorbeeld nou, met de crisis, die rating agencies hadden het gewoon verkeerd. Die hadden het verkeerd gezien en daarom hebben ze op een gegeven moment moeten besluiten om al die producten af te waarderen. En dat is dus één perspectief. Vanuit een reflexiviteitsperspectief zie je eigenlijk een heel andere rol van die risicomodellen. Namelijk, zij helpen marktspelers om, of beïnvloeden eigenlijk de ideeën van die spelers. En zij zijn dus niet zozeer beschrijvend, maar beïnvloedend. Dus zij sturen eigenlijk de ideeën van marktspelers en daarmee beïnvloeden ze hoe het systeem functioneert en beïnvloeden daar ook de risico's mee. Dus risicomodellen zijn niet beschrijvend, maar zij beïnvloeden de risico's die zich in financiële markten voordoen.
Maar zou jij dan niet willen zeggen dat de rating agencies het fout hadden?
Nou ja, dus ja en nee. Ik zou zeggen dat ze inderdaad een aantal aannames hebben gedaan die dus veel te optimistisch waren. Aan de andere kant zie je dus ook dat die complexe hypotheekproducten, die waren eigenlijk nooit zo populair geworden op het moment dat er niet een label op stond van die rating agencies dat het veilig is. Dus daarmee zie je al dat het niet simpelweg een beschrijvend aspect is, maar dat het een beïnvloedend aspect is. En juist omdat die rating agencies positieve beoordeling gaven, konden zij heel erg die markt aanzwengelen, wat er weer voor zorgde dat het in het begin ook beter ging. Want de kredietstandaarden van banken werden versoepeld. Iedereen kon aan een lening komen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat de faillissementen op die producten heel laag waren. Dus het eigenlijk zie je dus zelfversterkende of zelfbevestigende effecten, waarbij de rating agencies ervoor zorgen dat het in het begin goed gaat. Maar ook op termijn, als dat niet houdbaar blijkt, ervoor zorgen dat het misgaat. Dus ja en nee, zou ik zeggen.
En is dat ook waarom dus markten inherent instabiel zijn? Omdat het dus de hele tijd een op hele korte termijn uitmaakt wat mensen denken.
Ja, dus eigenlijk de Amerikaanse econoom Minsky, die heeft eigenlijk gezegd van dit. Het feit dat, dus dat mensen, het optimisme van mensen over de toekomst en eigenlijk de ongefundeerdheid daarvan, want het gaat altijd over de toekomst. Financiële markten gaan over de toekomst en dan weet je eigenlijk nooit wat er precies uit gaat komen. Dus dan het optimisme kan heel erg het aansturen en op termijn gaat het dan een keer mis, omdat de toekomst toch altijd anders is dan je op een bepaald punt hebt bedacht. Dus er zit een inherente instabiliteit inderdaad in dat systeem.
En als beleidsmaker zou je proefschrift lezen en iets willen veranderen aan het toezichtsbeleid, wat zouden ze dan moeten veranderen?
Nou ja, dus ik heb eigenlijk onderzocht primair gewoon van wat verklaart nou dat beleidsmakers het zo ingewikkeld vinden om iets met die risicomodellen te doen. En dat de moeilijkheid komt eigenlijk doordat risicomodellen niet zozeer beschrijvend zijn, maar dat ze beïnvloedend zijn. En de dilemma's voor de beleidsmakers zitten eigenlijk op twee niveaus. Het eerste niveau is van hoe ver ga je in het voorschrijven van die modellen? Dus op het moment dat jij tegen alle banken zegt van jullie moeten allemaal risico op deze manier meten, dan krijg je dus dat hele zelfversterkende effect nog erger wordt. Dus dat betekent dat zij daar enigszins terughoudend mee zijn, omdat op het moment dat ze tegen iedereen zeggen van doe allemaal hetzelfde, krijg je dat kuddegedrag en dan krijg je dus die boom-bust dynamiek kan erger worden. Het tweede niveau van dilemma is eigenlijk dat je gewoon niet zo goed, dus dat het gaat over de toekomst, risico en waarde en er is dus niet één methode eigenlijk om risico te bepalen. Op het moment dat je kijkt naar de waarde in markten op dat moment, dan heb je een hele korte termijn oriëntatie. Dus dat kan betekenen dat je op het moment dat het goed gaat, dat je oude risico's zijn heel laag. En dan ga je dus veel meer investeren. En dan kan je juist die boom-bust dynamiek versterken. Op het moment dat je niet kijkt naar wat er in de markt gebeurt, dan kan je risico's juist weer heel erg onderschatten op het moment dat ze zich aandoen. Dus op beide niveaus zitten er eigenlijk heel erg dilemma's. En ik wilde dus eigenlijk voornamelijk in mijn proefschrift laten zien van daar worstelen beleidsmakers mee. En dat verklaart eigenlijk waarom we in de praktijk zien dat die regels op het gebied van risicomodellen zo wollig zijn en zo ambigu en dus zo vaak worden aangepast. Juist omdat je dus niet uiteindelijk eruit komt om de perfecte manier van risico-inschatting te ontwikkelen.
Dankjewel. Het is inmiddels tijd voor de column van Milan. Na de column praten we verder met Bart Stellinga over het onderzoek Geld en Schuld van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. Milan, wil je meteen beginnen?
Ja. Ik heb niet heel veel introductie nodig, behalve dat het over een NWO-aanvraag gaat. Nou, afgelopen vrijdag waren mijn PhD-supervisor en ik de vooruitgang van mijn manuscript aan het doornemen. We praten allebei sowieso al enthousiast over het vakgebied en het schrijfproces, maar de toon van de meeting werd toch een tikkeltje enthousiaster toen we bij de bespreking van datafiguren aankwamen. We zijn allebei aficionados van datavisualisatie en vormgeving. Iets dat niet per se veel voorkomt in ons vakgebied. En schoten in de gebruikelijke visuele nerdtalk over de beste kleurenschema's, de mooiste lettertypes en de software om de beste combinaties van dien voor elkaar te krijgen. De figuren van het manuscript inspireren nog niet. Het is nog te veel chaos en ik heb last van een milde datavormgeversblok. Zei ik alsof dat echt een ding was. Oh nee, hè? Je gaat me toch niet vertellen dat je nog geen lettertype hebt uitgekozen? Vroeg mijn supervisor grappend, wetend van mijn uit de hand gelopen obsessie. Nee, ik ben niet stervende. Ik ga voor klassiek Arial. Iets ouderwets om de nieuwigheid van de resultaten te contrasteren. Het zijn vooral de kleurenschema's die voor problemen zorgen. Een ideevinger schoot in de lucht en meteen daarna dook mijn supervisor naar een hoopje papieren op een van de tafels in het kantoor. Een doorgewerkt, verkreukeld document kwam tevoorschijn, helemaal ondergekrast met zogenaamde scribbles. Oftewel pijlen, opmerkingen en doorgestreepte zinnen die vervangen moeten worden. Het is het typische resultaat van meerdere pogingen tot het uitdrukken van wetenschappelijke concepten in woorden. Bovenaan op het document stond het NWO-logo. Hier, wees de vinger. Op de eerste pagina van het document stond een draft van een conceptueel figuur. Wat denk jij van dit kleurenschema? Het is het type figuur dat bijna de bijna onmogelijke taak heeft om in een oogopslag een complex verhaal heel simpel te vertellen en direct te laten zien waar de kennis in ons vakgebied ontbreekt. Werkelijk geen kleine opgave voor maar 8 vierkante centimeter. Met deze figuur moeten we 1,5 miljoen werven, vertelt mijn supervisor. No pressure. Er wordt veel gesproken over de hoge kwaliteit van onderzoeksvoorstellen tegenwoordig. En hoe sterk dat in contrast staat met hoe weinig geld er is. Nu gaat het om heel krachtig kunnen communiceren, zoals dat in elevator pitches gaat, maar dan met de bonus van vormgeving. Een ijzersterk conceptueel figuur kan dan de soort van special sauce zijn waardoor je geld toegezegd krijgt. Ik tuur even naar de figuur en probeer me niet te laten intimideren door wat deze figuur allemaal moet verrichten. Welk kleurenschema kies je voor binnenhalen van 1,5 miljoen? Welk kleurenschema roept, geef mij geld? We kwamen er die dag niet uit. Het lettertype staat in ieder geval wel al vast. Klassiek Arial, om te contrasteren met hoe nieuw het voorstel is.
Dankjewel, Milan. Even nog voor de taak. Welk vakgebied is het?
Paleo-ecologie.
Oh ja, misschien moet je toch nog een keertje te gast zijn als je klaar bent straks.
Leuk.
Voordat we met Bart verder gaan praten over zijn onderzoek over geld en schuld, gaan we eerst luisteren naar het tweede deel van mijn gesprek met Alberto Veenstra.
Geld, toen waren dat munten. Was er al papier geld ergens? Of was alles wel een soort van gebackupt met iets fysieks?
Nee, in principe is er sprake van alleen maar met name muntgeld. Dat werd gecoördineerd door wat dan heette het College van Muntmeesters. Dus op een aantal plekken had je een provinciale munt, maar die coördineerden met elkaar en die controleerden ook van elkaar wie wat deed en of er niet te veel geld in omloop kwam. Dat was ook belangrijk en dat het zilvergehalte van die munten die er dan in omloop waren, dat die hoog bleef. Dat was vooral voor de internationale concurrentiepositie heel belangrijk. En daar zag ik met name de stad Amsterdam op toe, via de befaamde Wisselbank. En die Wisselbank, ja, dat kun je het best vergelijken met een groot postgirobedrijf. Een wissel is namelijk niets anders dan een papiertje dat je op plek A kunt kopen om naar plek B te versturen. Nou, waarom zou je dat nou doen? Dat scheelt namelijk het overbrengen van fysieke munten, van fysiek zilver, van A naar B. Dat betekent dat je bijvoorbeeld om iets te kunnen kopen, dat je niet dus met eindeloze hoeveelheid geld hoeft te slepen. Daar is dit een oplossing voor. Zo is die wisselbank dus ontstaan. In samenhang met de internationale handel. Met name de graanhandel was voor Amsterdam een hele belangrijke handel in relatie tot de Oostzee. Dus vaak wordt er gedacht over Nederland, Gouden Eeuw, wordt er een VOC-WIC groepen. Wat is Nederland toch een wereldrijk? Maar er is al lang aangetoond dat wat voor Nederland een echte belangrijke handel was, was de nabijgelegen handel en dan met name de graanhandel. Heel veel graan kwam overigens niet in Amsterdam per se terecht. Maar werd wel in Amsterdam gecoördineerd. Werk van Clay Lesger laat ook zien. Amsterdam was eigenlijk een information hub.
En als je dan zo'n wisselpapiertje had, dan kocht je dat bij het wisselkantoor en dan stuurde je dat op. Maar hoe kreeg dan de andere persoon zijn geld?
Nou, daar had je dus een agent voor aan de andere kant zitten. Dus als je daar dan aankwam, dan kon je een wissel trekken.
Zo'n nummertje bij de slager?
Nee, een wissel trekken betekent, je geeft iemand die wisselbrief en dan krijg je geld voor in retour. Dat systeem bestond bijvoorbeeld ook tussen Batavia, het huidige Jakarta, en Amsterdam. VOC-dienaren die dan heel veel geld verdienden. Daar vaak met illegale smokkel en illegale handel. Wat helemaal niet mocht, want de VOC wilde graag zelf al het geld uiteraard. Die wilde dan niet met een kistje met geld onderweg naar Nederland. Dat mocht vaak ook niet. En die konden dan een wissel kopen bij de kassier van de VOC. Dus die kwamen met hun geld. Dat leverden ze in bij de kassier. Dan kregen ze een papiertje terug. Dat papiertje ging in drievoud. Ging dat naar Amsterdam. Dus ze kregen zelf een exemplaar. Er ging een exemplaar mee met hun kapitein. En een derde schip. Met een ander schip ging nog een derde papier mee. Soms ook via een landroute. Dus voor een deel via Perzië en dan via het Midden-Oosten. Ook naar Amsterdam. Om te zorgen dat als het schip dan verging, eventueel met de betreffende matrozen aan boord, dat er dan toch voor zijn weduwe een papiertje in Amsterdam terecht kwam. En die weduwe die kon dan met dat papiertje in de hand, of hopelijk als de matroos zelf aankwam, kon hij met het papier in zijn hand naar de kassier van de VOC. En die kon dan zeggen, ik heb een wissel, mag ik hem trekken? En daar kreeg hij dan weer geld voor terug. Dus je hebt op twee plekken geld en daartussen zit een papiertje. Zodat je niet met geld heen en weer... Nou, die matroos, dat had misschien nog gekund voor een paar honderd gulden. Een dagloon is ongeveer een gulden in Holland. Dan heb je even niet in. Maar zodra we het dan hebben over duizenden guldens aan handelswaar, dan kun je je voorstellen dat daar met grote zakken geld anders of kisten heen en weer gesleept moest worden. Nou, dat deed men liever niet. Bovendien, als je dan, laten we zeggen, binnen Europa aan het reizen was, daar was misschien nog eens een struikrover of een oorlog die plotseling uitbrak, die er nog niet was toen je vertrok, maar wel toen je aankwam. En daar ging je geld. Dus zo'n papier, dat was makkelijker, sneller, veiliger. Dat kon je ook makkelijker versturen. En die wisselbank, het was dus belangrijk dat als je daar met je papiertje aankwam en je zei, ik wil daar geld voor terugkrijgen, dan dat je zeker wist dat je de juiste hoeveelheid zilver terugkreeg. En dat er niet gerommeld was met de hoeveelheid zilver die er in een gulden zat in dit geval. De zogenoemde bankgulden. De Hollandse bankgulden. En wat was nou innovatief aan die Bank van Amsterdam? Je kon daar een rekening hebben. Daar kon je niet alleen een wissel trekken en dus zilver terugkrijgen, maar daar kon je op een gegeven moment ook bedenken, ja, maar ik wil iemand betalen die ook een rekening heeft bij die bank. En dan werd er boekhoudgeld gecreëerd. Dus dan kon je van de ene rekening naar de rekening van iemand anders gaan overschrijven. Nou, die bank die zat in het, onder in het stadhuis. Nou, politieker kan je het haast niet hebben. Dit geeft heel sterk weer hoe dat verweven was.
Ja, Alberto heeft net uitgelegd hoe het met geld zat in de vroegmoderne tijd. Maar nu hebben we geen zilveren guldens meer of bankguldens. Wat is het nu?
Voornamelijk hebben we nu giraalgeld. En dat is dus eigenlijk geld dat wij op de rekening hebben staan bij commerciële banken. Op dit moment is de geldhoeveelheid ongeveer bestaat voor 93% uit dit type geld. En dan heb je nog 7% dat bestaat uit contant geld. Dus bankbiljetten en munten.
En giraalgeld zijn dus eigenlijk alleen maar soort van nulletjes en eentjes in een computersysteem? Of is het ook nog ergens verankerd?
Nou ja, het klopt. Het bestaat eigenlijk alleen in de administratie van banken in dat opzicht. Het zal interessant worden net over de wisselbank. En dus het feit dat je daar een rekening kan hebben. En dat je ook eigenlijk geld kan overmaken. Eigenlijk lijkt ons huidige systeem in dat opzicht, heeft dat daar ook nog wel heel veel trekjes van. Dat je dus eigenlijk een rekening hebt bij een bank. En dan kan je tegen de bank zeggen van, zou jij graag wat geld overmaken naar iemand anders. Dat in essentie zit dat daar nog steeds best wel dicht tegenaan.
En ook met die soort van dat we papiertjes verhuizen in plaats van dat we echt geld verhuizen.
Nou ja, het grappige is dus van kun je zeggen van dat het ene echt geld is en het andere niet echt geld. In principe is geld altijd een belofte. Een claim. En op het moment dat andere mensen die belofte accepteren als betaling, wordt het daarmee eigenlijk echt geld. Dus op dit moment zie je dat de beloftes van banken, dus eigenlijk is het geld wat wij op die rekening hebben staan, is een belofte van de bank om, als wij dat willen, het om te zetten in contant geld. Of als wij dat willen, het over te schrijven naar een andere bank. Deze belofte functioneert op dit moment als het belangrijkste betaalmiddel.
En als je dan vooral geld op de bank hebt, dan wordt geld dus ook niet meer gemaakt door een soort van nieuwe muntjes bij te slaan. Hoe maken we dan nieuw geld?
Dat is een proces wat eigenlijk het makkelijkste uit te leggen is met allerlei bankbalansen. Maar goed, omdat we op de radio zitten, is dat heel lastig over te brengen. Maar je kan eigenlijk, dus als je denkt van geld is een belofte van de bank, dan kun je dus ook eigenlijk zeggen van de bank kan altijd meer beloftes maken. Dus de bank kan zeggen van nou, hier heb jij meer geld. En daarmee hebben ze eigenlijk meer beloftes gedaan. En die belofte bestaat dus, zoals ik zei, in het omzetten van dat geld in contant geld of het overmaken naar een andere bank. Maar goed, dat roept wel de vraag van waarom zou een bank nou meer geld willen geven aan een klant. Nou, de reden is dat zij graag leningen willen verstrekken. Leningen voor het kopen van huizen, bedrijfsleningen, noem het maar op. En dan op het moment dat een bank dus een lening verstrekt, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant heeft degene die dus de lening aangaat, krijgt een schuld aan de bank. En die schuld is dus de hypotheeklening. Aan de andere kant creëert de bank dus een nieuw betaaltegoed, wat dus eigenlijk de schuld is van de bank aan degene die lening aangaat. Dus dat, op die manier werkt girale geldschepping eigenlijk. Het is een soort van dubbele schuldcreatie. En voor de bank uiteindelijk is het doel dan om winst te maken, omdat zij meer rente krijgen op die hypotheeklening dan dat zij rente moeten betalen op het betaaltegoed.
En tegenwoordig hebben we eigenlijk alleen nog maar commerciële banken. En jullie onderzoek van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid kwam naar aanleiding van een publieksinitiatief. Die zei, nou, die commerciële banken, moeten we dat nog wel willen? We hadden vroeger de Postbank, dat werd toen op een gegeven moment ING. Moeten we dat niet terug? En jullie hebben daarnaar gekeken en verschillende aanbevelingen gedaan. Zoals?
Ja, het is inderdaad een mooie ontstaansgeschiedenis. Dit project wat wij bij de WRR hebben gedaan, was inderdaad theatergroep De Verleiders heeft de handen ineengeslagen met de stichting Ons Geld. En daar vervolgens een burgerinitiatief gestart. Hij heeft heel veel handtekeningen gekregen, volgens mij 130.000 uit mijn hoofd. En vervolgens is het dus op de agenda van de Tweede Kamer gekomen en daar gedebatteerd. En uiteindelijk bij de WRR op de agenda gekomen, hebben wij onderzoek gedaan. Nou, het plan van Stichting Ons Geld is nog een stap verder eigenlijk dan wat jij net suggereerde. Die zeggen eigenlijk van de rol die banken, of het feit dat op dit moment kredietverlening eigenlijk op dezelfde plaats gebeurt als het betaalverkeer. Dus de betalingen die wij doen, dat creëert een sterk risico. En zij zeggen van eigenlijk moet je dat betaalverkeer helemaal weghalen uit het commerciële bankwezen. En dan moet je dus ook dus dat geldscheppende aspect van banken moet je dus ook weghalen. En dat moet je eigenlijk parkeren aan de zijkant. En dan vervolgens heb je een meer privaat systeem waar kredietverlening gebeurt. En dat gebeurt dan op basis van geld dat door een publieke organisatie alleen kan worden gecreëerd. Dus dat is het plan. En eigenlijk hebben wij voornamelijk wij hebben een stap teruggezet. Wij hebben eigenlijk gezegd van we willen eerst onderzoeken wat zijn nou eigenlijk belangrijke problemen in ons monetair financieel systeem. En identificeer eigenlijk twee belangrijke problemen. De eerste is dus dat we in Nederland te maken hebben met hele hoge private schulden en met relatief volatiele kredietverlening. Het andere probleem is eigenlijk dus dat inderdaad de publieke belangen zoals kredietverlening en het betalingsverkeer heel erg afhankelijk zijn van banken. En dus dat daarmee eigenlijk de vraag is of die publieke dimensie goed genoeg is geborgd. En vervolgens hebben wij dus gekeken van nou, is dat plan van een totale splitsing van het betaalverkeer, is dat een goed idee of hebben we toch andere soortige maatregelen nodig?
Wat ik opvallend vind aan die voorgeschiedenis is dat het dus na de financiële crisis in 2008 en het overeind houden, dus het redden van banken met overheidsgeld, dat eigenlijk heel soort van algemeen bekend was dat er een soort probleem was met de publieke functie en de commerciële functie van banken. En dat het toch misschien onwenselijk was dat we commerciële, op winst gerichte bedrijven dan overeind houden met gemeenschapsgeld. En wat dat betreft vind ik het wel opvallend dat er dan toch een burgerinitiatief nodig was om dit op een politieke agenda te krijgen. En dat er toch blijkbaar in de politiek zelf te weinig kennis of te weinig wil is om hier zonder zo'n burgerinitiatief onderzoek naar te laten doen.
Nou, ik denk absoluut dat het heel belangrijk is geweest dat het initiatief echt aandacht heeft gevraagd voor het belang van deze publieke belangen eigenlijk. Die dus het betaalverkeer veiligstellen en ook kredietverlening goed organiseren. En dus dat is echt verdienste geweest van dat initiatief om die zaken en de fundamentele zaken als geld en schuld op de politieke agenda te krijgen. Natuurlijk is er wel sinds de financiële crisis behoorlijk wat gedaan. Dus er zijn allerlei regels aangescherpt. Er zijn nieuwe regels ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met omvallende banken. Dus het is ook weer niet zo dat er helemaal niets is gebeurd in dat opzicht. Wij constateren alleen in ons rapport dat er nog wel meer maatregelen nodig zijn en dat we nu niet achterover kunnen gaan leunen omdat we denken dat we alle belangrijke problemen wel hebben opgelost.
En wat is dan een voorbeeld van zo'n maatregel die jullie aanbevelen?
Nou ja, wij constateren dat je in de afgelopen decennia eigenlijk drie belangrijke ontwikkelingen hebt gezien. Het eerste is dus dat het giraal geld ten opzichte van contant geld veel dominanter is geworden. Het tweede ontwikkeling eigenlijk is dat de publieke betaal- en spaaroptie die wij voorheen hadden, dus de postbank en dienstvoorlopers, dat die is verdwenen en opgegaan is in het commerciële bankwezen. En een derde ontwikkeling eigenlijk is dat binnen het bankwezen eigenlijk een sterke uniformeringsslag heeft plaatsgevonden. Er zijn nu nog maar drie grote banken over en die lijken ook nog eens een keer behoorlijk sterk op elkaar. En dus wij zeggen eigenlijk van je moet proberen om binnen die ontwikkeling een beetje te gaan zaken te gaan aanpassen. En een van de voorbeelden daarvan is dat wij pleiten om het mogelijk te maken om een publiek verankerd alternatief te creëren van Voor betalen en sparen. Dus dat betekent eigenlijk dat je de mogelijkheid moet hebben als burger om je geld te parkeren bij een bank die zich eigenlijk alleen met betaal- en spaarverkeer bezighoudt. En dat zou kunnen bijdragen aan het creëren van meer diversiteit binnen het financiële systeem. Zodat er in ieder geval wat minder die hyperigheid en die dynamiek is binnen de financiële sector die zorgt voor die volatiele kredietverlening. En dat burgers dus gewoon een veilig alternatief hebben.
En denk je dat het realistisch is dat dat binnenkort wordt ingevoerd?
Nou ja, we hebben dit bepleit en daar op dit moment vinden daar natuurlijk allerlei besprekingen over. Het ministerie van Financiën is hierover aan het nadenken, de Nederlandse Bank ook. Wij hebben gewoon gezegd van dit zou een goede manier kunnen zijn om zowel die diversiteit in het financiële systeem te stimuleren als om die publieke dimensie van het bankwezen een plek te geven. En moet blijken inderdaad in hoeverre dat in de praktijk ook een haalbare strategie is. Maar wij zeggen in ieder geval dat zou een goede manier zijn om dit te bereiken.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zou zien. Ik kan me nog heel vaag de postbank herinneren. Dus wie weet krijgen we iets anders, maar iets nieuws. Vandaag hebben we het bij Radio Zwammerdam gehad over geld en schuld. Aan tafel zaten Bart Stellinga en eerder sprak ik met Arpetto Veenstra. Dank jullie voor jullie aanwezigheid en succes met jullie verdere onderzoek en bezigheden. Onze columnist was Milan. Bedankt voor je column en hopelijk weer tot snel. Achter de knoppen zat vandaag Josta Bosma en mijn co-host was Bauke Kok. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via onze website, onze nieuwe website, www.radiozwammerdam.nl of via onze podcast op allerlei handige podcastplatforms. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en wil je reageren op deze uitzending, dan vinden wij dat heel erg leuk. Stuur dan een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Volgende week zit Afke op deze stoel. Mijn naam is Emma van Veenen. U luisterde naar Radio Zwammerdam. Veel plezier bij de Klimaatmars en wij wensen u nog een hele fijne zondag.